Romeinenbrief. U begrijpt, daar kunnen we vandaag niet omheen. Romeinen 1, de versen 16 en 17. En Romeinen 3, 21 tot 31. Romeinen 1, vers 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat Paulus, als ik om daar straks wel op teruggeschreven heeft over alle mensen die zondaren zijn, dan luidt het in vers 21 van hoofdstuk 3, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid die de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. We besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heiden? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorheid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover. Om te beginnen, broeders, enkele citaten. Allereerst van Luther. De rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen is het artikel dat de kerk voortbrengt, haar voedt, haar sticht, haar bewaart en verdedigt. En niemand kan in de kerk goed leren en met goed gevolg een tegenstander weerstaan, zo hij niet aan deze waarheid gehecht blijft. Vervolgens Calvijn. Wij moeten in gedachten houden dat het in de rechtvaardiging de belangrijkste spil betreft waarom het in de godsdienst draait, zodat we er veel zorg aan moeten besteden. Want als we niet eerst en vooral begrijpen hoe het er met ons voor staat in de ogen van God en hoe hij als rechter over ons oordeelt, hebben we niet alleen geen grond om onze zaligheid op te bouwen, maar ook geen reden om vroom voor God te leven. Citaten van twee reformatoren. Niemand kan ontkennen dat de protestantse reformatie grote invloed heeft gehad. Zelfs afgedacht van de geestelijke zaken moet iedereen toestemmen dat de daad van Luther toen hij zijn 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel in Wittenberg, dat een daad van grote invloed is geweest. Ik zei u gisteren dat de bekering van Paulus van historische betekenis was. Een van de grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid, dat daardoor de wereldgeschiedenis in een ander spoor terechtkwam. Dat is ook met de reformatie het geval. Ook daardoor werd de loop van de geschiedenis veranderd. De geschiedenis van Europa, van ons eigen land, van de Verenigde Staten, is zonder de reformatie niet te verstaan. En datzelfde kan ook gezegd worden van een heleboel andere zaken. Als politiek, wetgeving, invloed op de taal en de wetenschap. En hoe is dat bij Luther begonnen? Wat was voor hem de meest brandende kwestie? Was dat de aflaat? Was dat de situatie van de rooms geworden kerk? Waren dat de maatschappelijke omstandigheden? Ja, die dingen speelden allemaal mee. Dat weet u wel. Maar wat was nu de eigenlijke brandende kwestie? Laat ik dat eenvoudig zo zeggen vanmorgen. De kwestie was, wat is een christen? En hoe word ik een christen? Een echte, dan wel te verstaan. Ontvang ik de vergeving van de zonden door een aflaat te kopen en daarvoor dan fors te betalen? Of kom ik er door het doen van goede werken? Hier gaat het dus om de levensvraag. Wat is een christen? Hoe wordt iemand een christen? Hoe ontvangt hij zekerheid van het met God verzoend zijn? En het is deze vraag die leidde tot de reformatie. En dat is tot op vandaag de fundamentele kwestie. En bij alle omslagen in cultuur en context, waarbij nieuwe vragen om nieuwe antwoorden roepen. En ik ontken allerminst het gericht van een heleboel vragen. Maar dit is van alle tijden. Hoe krijg ik een genadig God? De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En Luther, hij greep daarbij terug, dat is zomaar aan te tonen, bijvoorbeeld in dat boekje De Spiritua Litera. Hij greep terug op Augustinus en via Augustinus op Paulus. De boodschap was hem duidelijk geworden dat ons maar één weg gewezen wordt tot het rechtvaardig zijn voor God. Het gaat om het toerekenen van de gerechtigheid van Christus. Dat wat Christus heeft verworven, de aangebrachte, de toegerekende gerechtigheid, die hij op de rekening van de zondaar zet. Daar waar Luther dan, de Wittenberger nachtegaal, van kon zingen en voor kon danken. De vrolijke ruil. Hij mijn zonden, ik zijn gerechtigheid. Dat de zondaar overtuigd van het onverdiende van de vrijspraak toegerekend wordt de gerechtigheid van een ander. De gehoorzaamheid en de gerechtigheid van Christus. En die wordt ons door de Heilige Geest toegeëigend en dat wordt door het geloof ontvangen. Nog een keer Luther. Heel de christelijke leer staat en valt met haar. En anders zullen we de ware theologie niet bewaren, maar worden terstond werkheiligen, ceremonieknechten, wetsdrijvers, papisten. Christus wordt dan verduisterd en niemand in de kerk kan recht onderwezen of opgebeurd worden. Dit artikel is de leermeester en vorst over alle soorten van leer en beheerst elk geweten en elke kerk. Het grote geding dat Luther en de hervormers voerden, had ook in zich, dat geding tegen Rome, dat Rome de rechtvaardiging beschouwde als gratia infusa, de instorting van de genade waarbij de zondaar heilig wordt gemaakt. Daarom wordt door de reformatoren stelselmatig benadrukt dat de rechtvaardiging een daad van God is. Een rechterlijke daad. De rechtvaardiging brengt ons in de sfeer van het recht. Het is een vrijsprekend vonnis. Nou is daar vandaag de dag heel wat om te doen. Want er is sprake van een nieuw perspectief. Eigenlijk is dat een, ja, we zeggen tegenwoordig een containerbegrip, een verzamelnaam. Want er zijn heel wat meerdere nieuwe perspectieven. Wat is de reden daarvan? Wel, de wetenschap, en daar moeten we allemaal diep van onder de indruk zijn natuurlijk, de wetenschap. De wetenschap. Oh, ben jij vanavond ook gisteravond ook in de Hoornbeek College geweest? De wetenschap zegt dat de discussie over rechtvaardiging in de kerkgeschiedenis, met name sinds Augustinus, verkeerd is gevoerd. Omdat, naar men zegt, Paulus niet goed is begrepen. Men wil dan ook, algemeen gesproken, dat begrijpt u wel, een minder reformatorische lezing van Paulus. Die lezing van Paulus is een verstaan van Paulus die is ingegeven door de polemiek met Rome. En door die polemiek moet radicaal een streep worden gezet. De rechtvaardiging is niet kerkscheidend. En een terugkeer tot de reformatie is een terugzetten van de klok. U begrijpt, broeders, in een jaar van reformatieherdenking klinkt dat niet bepaald moedgevend. Namen die in dit verband genoemd kunnen worden, zijn onder meer de Engelse theologen James Dunn en Tom Wright. Zij werden geïnspireerd door Ed Sanders. Ik beperk me vanmorgen tot Wright, die namelijk heel wat boeken heeft geschreven en waarvan er meerdere ook in het Nederlands zijn vertaald. Hij schrijft heel toegankelijk en zijn invloed is groot. Velen, ook in behoudende kring, achter hem hoog vanwege zijn verdediging van de lichamelijke opstanding van Christus en de historische betrouwbaarheid van de hoofdlijnen van het Nieuwe Testament. Maar een consequente terugkeer tot de 16e eeuwse reformatie acht hij hoogst onverantwoord. Hij is dan ook een van de leidende advocaten van die nieuwe benadering van Paulus. En hij beschouwt zichzelf ook als zodanig. Hij wil, naar zijn eigen zeggen als orthodox theoloog, u begrijpt natuurlijk dat we hoe langer hoe meer moeite krijgen met dat woord orthodox, en ik wil zo graag orthodox zijn, maar dat kan bijna niet meer, want er wordt allerlei verbreding, dat begrip wordt telkens en meer opgerekt. Maar hij wil als orthodoxe theoloog een frisse kijk op het evangelie geven en dat verdedigen in de postmoderne wereld. En hij voert daarbij enkele redenen aan waarom dat nodig is. En beroept zich op het moderne Paulusonderzoek. Naar zijn inzicht en overtuiging is het Jodendom van de eerste eeuw, dat judaïsme, niet legalistisch, niet wettisch. Dat men leerde dat het heil verkregen werd op grond van werkgerechtigheid is grotendeels een fictie. De claim van de reformatie dat judaïsme een wettische godsdienst was, die anticipeerde op het wetticisme van de Rooms geworden kerk, is onhoudbaar. Hun lezen en verstaan van Paulus gaf onvoldoende aandacht aan de historische achtergrond en context van het evangelie. De fout van de hervormers was dat hun verstaan van Paulus ontstond vanwege hun gebrek om zijn brieven te lezen in de context van de eerste eeuw. Bovendien was het beroep op de werken van de wet geen wetticisme, maar ontspoord nationalisme. Het ging niet om de vraag, hoe krijg ik een genade God, maar wie is de Heere? De voornaamste boodschap van het evangelie luidt, Jezus Christus is Heere en Koning. Het evangelie zelf is strikt genomen de bekendmaking van het verhaal van koning Jezus. Het kruis staat bij Paulus voor de bevrijdende overwinning van de enig ware God over de machten die zich zijn heerschappij en autoriteit hadden toegeëigend. De focus te leggen, zoals de reformatoren doen, op de vraag naar de genadige God betekent een versmalling en een reductie van het evangelie. Paulus' leer van de rechtvaardiging was niet het centrale thema van zijn boodschap. Gesteld wordt dat de rechtvaardiging de leer is met een specifieke vraag. Wie behoort er tot de verbondsgemeenschap in het bijzonder? En of de heidenen daartoe gerekend kunnen worden? Rechtvaardiging is een verbondsterm. De rechtvaardigheid van God wijst op Gods verbondstrouw in actie. De rechtvaardigheid van God wijst op wat God gedaan heeft in Christus om de heidenen te brengen binnen de band van het verbond, tot vervulling van zijn beloften. De rechtvaardigheid van God en rechtvaardiging moeten worden verstaan in de context van Gods verbondsbedoeling in de geschiedenis door Jezus Christus. In de versen 24 tot 26 van de Romeinenbrief betekent rechtvaardig zijn dat zij die in Jezus geloven leden van het ware verbondsvolk zijn. De rechtvaardiging van het heden toont op grond van het geloof wat bij de toekomstige rechtvaardiging openbaar zal worden op grond van iemands hele leven. Het evangelie dus, niet de rechtvaardiging door het geloof, maar de boodschap over Jezus, openbaart de gerechtigheid. Dat is de verbondstrouw van God. De goede werken van de rechtvaardiging uit te sluiten was buitensporig. Net als in het judaïsme leerde Paulus een soort van initiële rechtvaardiging als ingaan in het verbond door genade. En verder, ofwel, een verdere, ofwel finale rechtvaardiging door de werken. Het reformatorisch verstaan van de rechtvaardiging faalde hierin dat het niet erkende dat Paulus deze leer ontwikkelde in relatie tot het specifieke probleem van het judaïsme dat weigerde de heidenen in te sluiten in het verbond van God. En ook realiseerde men zich niet dat wanneer een gelovige zich binnen de kring van het volk van God bevindt, de werken gedaan worden in gehoorzaamheid aan de wet van God en dat die werken een legitieme rol spelen in het handhaven van de verbondsrelatie. In Romeinen 2 vers 13, want de hoorders van de wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Daarin spreekt Paulus over de finale of eschatologische rechtvaardiging, waarin de werken van de gelovigen een belangrijke rol spelen. En het antwoord op het kennelijke probleem van het reformatorisch verstaan van de leer van de rechtvaardiging, als we gered worden door genade alleen, wat is dan de noodzaak van goede werken, is de erkenning dat de rechtvaardiging zowel een initiële als een finale notie is. De initiële rechtvaardiging is door genade alleen, maar de finale rechtvaardiging is deels gebaseerd op hun volharden in de weg van de gehoorzaamheid. Volgens Wright heeft de reformatorische traditie de rechtvaardiging niet alleen een te grote plaats toegekend, maar vooral op de verkeerde plaats gezet. Rechtvaardiging is geen soteriologische notie, maar vooral een ecclesiologische. Rechtvaardiging beantwoordt de vraag wie behoort bij het volk van God. De spits ervan is dus antinationalistisch. En u begrijpt, dat sluit nou net goed aan bij bepaalde eigentijdse, hedendaagse, ecumenische tendensen. Wel, dit nieuwe paradigma, ik gebruik nog maar moeilijke woorden, maar dat begrijpt u wel, dat moet wel in dit verband, mag ook wel, hè. Dit nieuwe paradigma, dat zou de verklaring zijn van de vraag waarom het strikt genomen zo weinig gaat over rechtvaardiging en geloof in de brieven van Paulus. Nou, dat lijkt mij niet een sterk argument. Het komt mij voor dat het dan letterlijk niet in het hoofdstuk van Paulus' brieven voorkomt. Maar waar het voorkomt, is de centrale positie ervan glashelder. De zaak waarom het gaat bepaalt heel zijn prediking. De rechtvaardigingsleer is en blijft het centrale van Paulus' theologie. En de inzet van de Romeinenbrief is duidelijk. In dat eerste hoofdstuk schrijft Paulus dat de rechtvaardigheid van God geopenbaard wordt in het evangelie. Uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In dat 17e vers heeft de apostel de toon gezet van deze buitengewoon grote, heldere, duidelijke symfonie. En de zakelijke inhoud van heel zijn zendbrief als in één woord samengevat. En u weet dat Luther dat woord gerechtigheid, wat in dit verband valt, de gerechtigheid van God, opvatte als straffende, als wrekende gerechtigheid. En dat deze in het evangelie geopenbaard zou worden, was een gedachte die hem met schrik vervulde. Wat baatte het hem? Als het hem slechts de straffende gerechtigheid van God openbaarde. Ik kan het toch niet nalaten hem nog een keer te citeren. Zo vaak ik deze plaats las, wenste ik steeds dat God maar nooit het evangelie geopenbaard had. Ik haatte dit woord, gerechtigheid Gods, omdat ik naar het gewone gebruik van de kerkelijke leraren geleerd had het filosofisch op te vatten van de zogenaamde formele of actieve gerechtigheid, volgens welke God rechtvaardig is en de zondaar en onrechtvaardige straft. Ik beminde deze rechtvaardige en zondaar straffende God niet. Ja, ik haatte hem, want ik voelde mij, ofschoon ik steeds als monnik, onberispelijk had geleefd voor Gods zondaar met een totaal rusteloos geweten. En ik kon het vertrouwen niet opbrengen dat hij door mijn genoegdoening verzoend zou zijn. Zo torende ik op God. Zij het niet met een heimelijke lastering, maar in ieder geval geweldig morrend. Doordat ik zei, het is nog niet genoeg dat ellendige en voor eeuwig verloren zondaren ten gevolge van de erfzonde met allerlei onreinheid ten gevolge van de wet van de 10 geboden benauwd worden. Nee, God wil nog door het evangelie nieuwe smart aan de oude toevoegen en ons ook door het evangelie zijn gerechtigheid en toorn ontdreigend voorhouden. Zo raasde ik met een woedend en verstoord geweten. En toch klopte ik, ongeschikt weliswaar, bij deze tekst van Paulus aan, Romeinen 1, vers 17, daar ik er hevig naar dorstte om te weten wat Paulus wilde. En dit duurde zo lang, totdat ik eindelijk onder Gods erbarmen dag en nacht nadenkend mijn opmerkzaamheid richtte op de innerlijke samenhang van de woorden. Namelijk, de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Toen begon ik de gerechtigheid Gods te leren opvatten als de gerechtigheid waarin de rechtvaardige door Gods gave leeft en wel uit het geloof. En ik begon te verstaan dat dit de betekenis is. Door het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard, namelijk de passieve, waardoor de barmhartige God ons rechtvaardig maakt door het geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal door het geloof leven of leeft uit het geloof. Ik voelde mij geheel als nieuw geboren. En het was alsof ik door de poorten, de geopende poorten van het paradijs binnenging. Terug naar Paulus. Het thema uit hoofdstuk 1, dat de rechtvaardige door het geloof zal leven, is de grondtoon, zei ik al, van heel zijn betoog. En in hoofdstuk 3 vat hij bij wijze van conclusie samen, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. En dat laatste, dat is voor Paulus een aangelegen punt. Want hij toont breed aan dat de weg om door de werken van de wet tot rechtvaardiging te komen eens en voor altijd is afgesneden. De wet, die zeer zeker voor de mens zonder zonde een regel was ten leven, de wet die heilig is en goed, die wet die oefent op de gevallen zondaar een tegengestelde werking uit. Ze is hem naar Paulus' woord een kracht van de zonde, een macht ten dode, opent niet meer de weg tot God, maar heeft door haar veroordelende karakter die weg opgebroken, toegemuurd. Dit is mijns inziens het grote bezwaar tegen de gedachtegang van dat nieuwe perspectief. Dat het getuigenis, het Bijbels getuigenis over de ernst en de omvang van de zonde niet ernstig wordt genomen. En dat daarin ligt het verschil tussen Paulus en het rabbinale Jodendom. En dat verklaart ook het verschil met betrekking tot de rechtvaardiging. Wij hebben, zegt Paulus in Romeinen 3, wij hebben allen gezondigd. De Joden en de heidenen. En Paulus, als hij dat zegt, dan is dat voor hem geen gemakkelijke en vlotte constatering. Dat is voor hem droeve werkelijkheid. En hij laat ons daarin een toch ontroerende foto zien van heel het menselijke geslacht. De Joden zijn bevoorrecht, hun zijn de woorden van God toe betrouwd. God gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Zij hadden Mozes en de profeten, zij waren het uitverkoren volk, hadden de besnijdenis tot hun nut. Maar naar de goddelijke maatstaf konden ze met dit alles voor God niet bestaan. Al maakte dat hun verantwoordelijkheid nog groter. En de heidenen? Ook zij zijn onder de zonde. Gods geest heeft het hun geopenbaard. Onder het oude verbond dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één, niemand verstandig is, niemand God zoekt. Paulus somt dat allemaal op. Dat allen zijn afgeweken, tezamen onnut zijn geworden. Er is niemand die goed doet, tot niet één toe. In één woord, de hele wereld is verdoemelijk voor God. Aangrijpende woorden. De zaak is des te ernstiger. En of we nu heiden zijn of Jood, uiterlijk vroom of openbaar goddeloos, wij hebben allen gezonden. Paulus zegt als het ware, ga nou maar op zoek. Ga heel de wereld maar over. En alle generaties sinds de val van Adam in het paradijs. Ga ze maar eens na en kijk dan eens of er iemand geweest is in alle eeuwen, in alle landen, onder alle volken, of er één mens was die zou durven zeggen, zou kunnen zeggen dat het bij hem of haar niet zo was. Zelfs de allerheiligsten, de uitverkoren getuigen en werktuigen van God, inclusief Paulus zelf, hebben gezondigd, vallen onder dit oordeel. En Paulus wijst dat dan nog nauwkeuriger aan, als hij eraan toevoegt, en derven de heerlijkheid van God. Dat wil dus zeggen missen, tekortschieten, missen de heerlijkheid van God. De heerlijkheid die de mens ooit had, toen God hem schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Toen stond de mens in deze heerlijkheid. Maar door zijn ongehoorzaamheid en opzettelijke opstand tegen God heeft hij deze heerlijkheid verloren. Hij is gevallen. Hij die dacht zo hoog te klimmen, maar zo huiveringwekkend diep viel. Afgevallen, nu ligt hij dood in schande. Ja, wat wordt er anders van een tak die van een boom is afgevallen, is afgebroken. Al was hij toen hij nog afviel, vol groene bladeren, die bloesem, maar dat zette zich niet tot de vrucht. Alles zal verwelken, verdorren, vergaan, want leven, sap en groei is niet in de tak, maar in de boom. En zolang de tak aan de boom vast zat, ging het levenssap daarin over. Had hij deel in het leven van de boom en de heerlijkheid ervan. En toen hij ervan afviel, toen miste hij dat. Zo is het met ons. Met alle mensen, zonder één uitzondering. En wij moeten ons bewust zijn dat in die toestand de mens niet werkeloos is. Dat wij, zoals Paulus letterlijk schrijft, van nature dood zijn door de zonde en de misdaad. Dat wil niet zeggen dat wij daarin passief zijn. Nee, daarin zijn we uitermate actief. De zonde oefent kracht in ons uit. Prikkelt tot daden die indruisen tegen Gods heilige wil. Daarin komt de besliste vijandschap tegen God uit. En Paulus wist uit eigen ondervinding daar alles van. Nooit glooit er één vonk van werkelijke liefde in het hart van de gevallen mens. Maar wel brandt voortdurend het vuur van de haat. Zo fel is de vijandschap van de zondaar tegen de almachtige God, dat hij liever voor een eeuwigheid zich aan de duivel zou overgeven, dan één ogenblik voor God en zijn dienst te leven. En hij is niet alleen onmachtig, hij is ook volstrekt onwillig om tot God terug te keren. God geeft geen ander beeld dan dit van de mens in het stuk van de rechtvaardiging, en deze foto valt ook niet bij te kleuren. En zo is het beeld van God in zijn tegendeel veranderd, de heerlijkheid van God in smaad en schande. En dat alles is het getuigenis van God, van zijn woord, van Paulus. Het is de waarheid. En bedenken we dus wel dat het Gods goedheid en genade is dat hij in zijn woord ons eigen misvormde beeld ook metterdaad wil ontsluieren. Alweer die spiegel ons voorhoudt, opdat wij tot inkeer zouden komen, niet één keer. Maar dat het de Heilige Geest is die ons daarvan overtuigt, het vonnis van de hemelse rechter leert onderschrijven, en wij erkennen dat we een gevloekte zijn door Gods heilige wet, een mens verbannen uit de gemeenschap met God, een goddeloze. Komt u ze nog tegen? En worden om niet gerechtvaardigd, schrijft Paulus in vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd. Dat is het evangelie van de genade van God. Dat evangelie dat er metterdaad een weg is ontsloten om voor Gods rechterstoel niet veroordeeld te worden, maar vrijgesproken. Want gerechtvaardigd worden, en ik houd het toch maar vol, broeders, in de betekenis die Paulus ervan geeft, betekent een vonnis. Een vrijsprekend vonnis. Wat heb ik verdiend? De straf. Wat krijg ik? Vrijspraak. Dat kan toch alleen maar genade zijn. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. God doet dat. Denkt u zich een ogenblik in dat het niet om niet zou zijn. Dat het geen genade zou zijn. Dat er in de zondaar dus iets moet zijn, wat dan ook maar, wat vereist wordt door de zondaar iets gedaan zou moeten worden. Niemand zou het vonnis ontgaan. En niemand zou aan dat wrekende zwaard van de rechter ontkomen. Wij kunnen toch niet anders meebrengen dan schuld? Of hebt u meer achter de hand? Wij hebben allen gezondigd. Er is niet de minste grond van vrijspraak in de zondaar. En dat laat geen enkele strohalm over waarnaar de drenkeling zou kunnen grijpen om niet in de diepte weg te zinken. Zal er hoop zijn, dan zal het om niet zijn, dan zal het uit genade moeten zijn. Maar hoe kan God, de heilige God, de rechtvaardige God, die oordeelt naar het zuiverste recht, God die ook de zonde niet door de vingers kan zien en die het met de zonde ook niet op een akkoordje gooit. God die onkreukbaar is en die gezegd de ziel die zondig zal sterven. Hoe kan hij schuldigen vrijspreken? Hoe kan hij hen die zijn heerlijkheid rechtens missen met heerlijkheid kronen? Door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan zijn we vanmorgen bij het hart van de zaak, want we zijn bij de Verlosser. En als het daarover gaat, dan trekt Paulus al de registers van zijn evangelieorgel open. En hij preekte terstond Jezus, de Zoon van God. Christus, de borg, de middelaar, de zaligmaker, de verlosser. Zoals gisteren al gezegd, en het kan niet goed genoeg herhaald worden, Paulus wil van niets en vooral van niemand anders weten. Golgotha, het kruis. In het raadsplan van God is het feit van de plaatsbekleding opgenomen. Heeft Christus zich borg gesteld, aan dit tussentreden van de borg hangt alles. Christus heeft gestaan, broeders, waar wij hadden moeten staan. Christus heeft geleden wat wij hadden moeten lijden. Hij is onze borg, plaatsbekleder geworden. Hij droeg alles wat gedragen moest worden. Hij deed alles wat gedaan moest worden. Hij heeft geleden naar de schriften voor de zonden van het volk. Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toorn door zijn bloed. De toorn heeft hij gestild. Het Pascha is voor ons geslacht. De verlossing is er door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Romeinen 5, 1 Korinthe 5, Efeze 1, Colossense 1, enzovoort, enzovoort. Christus, hij betaalde de schuld met de prijs van zijn kostbaar bloed. Hij heeft de wet volkomen gehouden. De overste van deze wereld, de duivel, die mensenmoordenaar van het begin, die kon niets in hem vinden. Hoor hoe Paulus zingt en jubelt en dankt. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus, hij droeg die weg. Hij ging die weg en hij droeg die weg tot op het kruis, tot in het graf. Hij heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht. In hem wordt de gerechtigheid Gods gehandhaafd. De zondaar vrijgesproken, gerechtvaardigd. Enkel en alleen vanwege de dood en de verzoening van Christus. De Zoon van God. Broeders, de diepste grond waarop al het heil van de zondaar rust en waarop zijn rechtvaardigheid steunt, is de genade van de drie enige God. U zingt dat toch ook graag? In God is al mijn heil, mijn Heer. En u klimt toch ook met Jesaja op die hoge berg om het uit te zeggen tot de steden van Juda: zie, hier is uw God. Wij moeten af van dat mensmiddelpuntige, ook in de verkondiging. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Gij kunt redden, gij alleen. Om niet, door de genade vrijgesproken van schuld en straf. Onvoorstelbaar groot wonder, rijkdom, grote rijkdom, in Christus rechtvaardig voor God. Broeders, als een zondaar moet zeggen, melaats, van top tot teen, onrein. En dat God dan zegt, je bent rein. Ik zie geen spatje in je. In Christus rechtvaardig voor God. Nee, niet in jezelf, maar in die ander. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid, herstelt in de staat van vrede met de eeuwige rechter. Die wonderlijke ruil. Niet zo best als u daar nog nooit van hebt gezongen. Ook dat ene zinnetje weet u wel, gisteravond haalde broeder Polinder het avondmaalsformulier in een andermaal. Ik vind dat zo'n gouden zinnetje, al staat het tussen haakjes, dat ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom schreef Paulus dat wij rechtvaardig zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. God rekent de door Christus aangebrachte en verworven gerechtigheid toe. Dus Paulus zet de mens op zijn plaats in het stuk van de rechtvaardiging. Hij doet dat vanwege de verlossing die in Christus is. En hij moet het natuurlijk ook hebben over de plaats van het geloof daarin. Want we worden daarmee bekleed door het geloof. Het door Gods woord en geest gewerkte geloof. Want één ding is nodig om door het bloed van Christus gerechtvaardigd te worden en vrede met God te hebben. En dat ene nodige is in Christus te geloven, werkelijk en waar. En vrede met God te hebben. De Bijbel, God zelf, zegt dat. Dat ieder die gelooft rechtvaardig is voor God. Dan is dus de levensvraag opgelost. Christus door het geloof aannemen. Door het geloof dat echt is, dat waar is, dat geschonken is door de Heilige Geest. Dat is het kenmerk van een ware christen. Het geloof, u kent die beelden wel, wat vergeleken wordt met een leeg vat dat helemaal vol is met Christus. Het is ook wel het beeld van het klimop dat gebruikt wordt. Een eigenschap van klimop is dat het nooit op eigen benen kan staan, zal ik maar zeggen. Klimop slingert zich immers om de stam van een boom. En zonder die boom is klimop weg. Het geloof is ook een instrument. Maar een instrument, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waardoor ik Christus en al zijn schatten en gaven deelachtig word. En al is het maar een instrument, het is geen lege huls. Daar komt wat door. de liefde van God, het vriendelijk aangezicht van God, de genade van God. Daarbij is het niet de bedoeling dat u dat geloof onder een vergrootglas gaat leggen. Die kant moeten we niet op. Om te zeggen, zo zit dat precies en nauwkeurig in elkaar met een chirurgische precisie dat ontleden. Maar in het spoor van Paulus en anderen is het wel de bedoeling om elke verdienstelijkheid van het geloof, elke gedachte aan verdienstelijkheid van het geloof af te snijden. Het geloof is het middel dat u aan Christus doet vastkleven en wat aan God de eer geeft. Denkt u zich iemand in die veroordeeld is tot de doodstraf? Wij kennen dat niet meer in ons rechtbestel, maar u begrijpt dat wel. En die veroordeelde is ten volle overtuigd van de billijkheid van deze straf. Hij loopt in zijn cel heen en weer, hij loopt uit de ijsberen iedere dag en voelt dat akelige vonnis van de dood in zijn binnenste. Hij heeft een gratieverzoek ingediend. Maar er is van zijn kant niets dat hem ook maar enige hoop geeft dat zijn verzoek zal worden ingewilligd. Maar dan klinkt hem opeens dat woord gratie, genade in de oor. De deuren van de gevangenis gaan voor hem open. En in plaats van een veroordeling wordt hij een gunsteling van de vorst die hem gratie heeft verleend. En hem met bijzondere voorrechten bedeelde. Elk voorbeeld gaat mank, maar u begrijpt deze bedoeling. Genade, pure barmhartigheid ontvangen door het geloof. Geloof, het oog dat op Jezus ziet, de voet die tot hem komt, de hand die hem aanneemt, de mond die hem eet. Het geloof is niet een voorwaarde om deel te krijgen aan Christus, maar het is het enige middel waardoor wij Christus en al zijn weldaden aannemen. En let u erop, dat geloof dat staat of valt met het voorwerp ervan. God, Christus, de Heilige Geest, zijn woord, zijn beloften. Daar moet het geloof het van hebben. Hoe langer, hoe meer. En dan gaat het, broeders, niet om een groot geloof of om een klein geloof, maar om een waar geloof. Want het kleinste geloof heeft een volkomen zalig maken. Het is dan ook de geloofstaal van Paulus door de verlossing die in Christus Jezus is. En daar zit heel veel aan vast en er komt heel veel in mee. Die hele toonladder van droefheid naar God tot en met de vreugde in God en alles wat daartussenin zit. Maar het is het geloof alleen dat aan Christus verbindt. En daarom roemt de vrijgesproken zondaar in de onverdiende barmhartigheid van God. En ik zou wel willen dat ik kon zeggen hoe groot dat is. Maar ik kan dat niet. Want die barmhartigheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat over hen die de Heere vrezen. Er is geen begin en geen einde aan. Zo groot is dat, dat niets ter wereld ons dat kan geven. Dat geeft geen wetenschap. Dat geeft geen techniek. Dat geeft geen kunst. Dat geeft geen beschaving. Dat geeft het geloof alleen. Het is toch zo groot, broeders, dat op mijn rekening worden gezet al die onmetelijke verdiensten van Christus. Terwijl ik nota bene niet anders ben dan een zondaar, dan een goddeloze. En dan gaat dat zo ver. Ik vind dat zo schitterend geformuleerd, hè. Dat ons troostboek, ons werkelijke troostboek, die Heidelberger catechismus, houdt daaraan vast hoor, houdt daaraan vast. Als had u geen zonde gehad, gekend nog gedaan. Ja, als had u zelf al de gerechtigheid volbracht die Christus in onze plaats, ons ten goede, volbracht heeft. Dat is al bijkans te groot om te geloven. Maar God is groot. En wij moeten de goede genade van God in Christus niet afmeten naar de kleinheid en de zwakheid van ons geloof, maar versterking in het geloof zoeken bij de Heer, opdat we leven in vrede en blijdschap van het geloof. Het zal ons ontmoedigd maken en intens gelukkig en dankbaar. Het zal ons nauwgezet doen wandelen en handelen, ook in onze ambtelijke dienst. Dat is nauwgezet. Laat onze tong en mond en zat de diepste grond hem wel behagelijk wezen. zal ons aanzetten tot de dienst. Doen gaan de weg van het geloof die steil is en waar we op gezette tijden weer van aftuimelen. Het is de weg van strijd, het is de weg van zelfverloochening, kruisdragen, minder worden, schuilen achter hem, die borg en middelaar. Het zal ons vooral vervullen met verwondering en aanbidding van de grote liefde van God, rechtvaardig voor God. Niet uit verdiensten, maar uit genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, veilig en van Gods wegen geborgen en getroost. In Christus, door zijn geest, in hem onze hoogste profeet en leraar, die ons alles uit Gods hart meedeelt. In hem als onze enige hoge priester, die het eeuwig geldende offer heeft aangebracht. En aan de rechterhand van de Vader de hemelse voorbidder is. En voor ons tussentreedt en onze eeuwige koning. Om ons bij de verworven verlossing te beschutten en te bewaren. Wie in Christus gevonden wordt, is volmaakt en wordt volmaakt. Wel, u begrijpt het, hierdoor wordt de levensvraag die van alle tijden is opgelost. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, Romeinen 5, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En als Paulus daar die woorden gebruikt, spreekt hij niet alleen voor zichzelf, maar voor alle oprechte Christgelovigen, Jood en Heiden. Sommigen hebben ongetwijfeld een groter en dieper gevoel van voorrechten dan anderen. Ze hebben allemaal te kampen met de zonde, die donkere macht die schuilgaat in hun binnenste. Ze hebben allemaal te strijden tegen die grote tegenstander, de duivel. En ze hebben allemaal te verdragen de vijandschap van de wereld. En wij vergeten niet dat er ook binnen de kerk heel veel wereld is, ook binnen de christelijke gemeente. Maar ze hebben desniettegenstaande ook allen in meerdere of mindere mate vrede met God. En die vrede is toch echt meer dan het ophouden van vijandschap. Het is de vriendschap die God ons biedt. Dat hij zijn vriendelijk aangezicht over ons doet lichten. Paulus was een verklaarde vijand. Het wordt zijn beste vriend. Precies net als Abraham, de vader van alle gelovigen, gerechtvaardigd door het geloof. En die metterdaad en letterlijk een vriend van God genoemd te worden. En wat heeft een mens nou meer nodig om gelukkig te zijn? Indien God zijn vriend is, God in Christus door zijn geest, Christus, hij heeft door het evangelie vrede verkondigd. En die verre waren, en aan die nabij waren. En het is des vaders welbehagen geweest dat in Christus al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Hij is onze vrede. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. In hem. Vrede met God. Vrede met de naaste. Vrede met de weg die de Heere met hem of haar gegaan is. Vrede zelfs met heel de schepping. Broeders, de rechtvaardiging door het geloof alleen. De sleutel tot alle andere waarheden van het grootste belang voor een gezond geestelijk leven en voor een gezonde geloofspraktijk. Wanneer dit niet of niet meer functioneert, wanneer dit wordt verzwegen in prediking en pastoraat, dan wordt het, om zo te zeggen, een slapend bezit. En dan wordt er op zijn best nog lippendienst aanbewezen. Zo vaak als u het leest, bij het herdenken van de reformatie. Ik heb het nogal eens een keer gelezen en gehoord, dat dat het artikel is waarmee de kerk staat of valt. En ik vraag mij telkens af, functioneert dat nog? In al die bredere verbanden, maar ik zeg het ook tegen mezelf en ik zeg het ook tegen u. Functioneert dit nog? Luther, hij vervoelde al tijdens zijn leven dat het na zijn heengaan fout zou gaan. En het is fout gegaan. Dat is gebeurd. En als dan ook vandaag de vraag wordt opgeroepen, het kennelijke probleem wordt gesteld van het reformatorisch verstaan van de leer van de rechtvaardiging, die noodzaak van de goede werken, kweekt dat dan geen goddeloze mensen en zo, u kent dat wel, zorgeloze mensen. Dan leert Paulus ons nadrukkelijk dat wij wel door het geloof gerechtvaardigd worden, door het geloof alleen, maar dat dat geloof niet alleen blijft. Het is om zo te zeggen een vruchtbare bron van goede werken. En ik vind die formulering van de Heidelberg altijd echt schitterend. Het is onmogelijk. Ik vind dat een woord hard als graniet en het heeft de geur van een paradijsbloem. Het is onmogelijk dat wie door een waar geloof Christus is ingelijfd niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Onmogelijk. De heiliging en de heiligheid van het leven in de eenheid en gemeenschap met Christus. Ook de gemeenschap der heiligen. Paulus schrijft in Romeinen 8, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als het geloof ons heeft verenigd met Christus, wij hem door het geloof omhelzen, dan is er geen verdoemenis. De schuld van onze zonden betaald, het handschrift van onze zonden uitgewist. Door zijn bloed dat ons reinigt van alle zonden. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wie zal die vrijspraak ongedaan maken? Maar dan ook niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. En daarbij heeft Paulus één doel voor ogen. Om ieder mens, Colossenzen, volmaakt te stellen in Christus Jezus. Volmaakt dus, u hoort dat nog een keer, niet in zichzelf, maar in een ander. Christus mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Als de wet dreigt met haar vloek, het geweten benauwt met haar aanklachten, de wereld last het met haar beschuldigingen, de Satan teist het met zijn verzoeken, dan is alleen maar dit het antwoord. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Broeders, zouden de reformatoren zich werkelijk vergist hebben? Dat een vertolking van een nadruk op de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen gebaseerd was op een foutief lezen van het evangelie. Op een misverstaan van Paulus moeten wij vandaag nieuwe perspectieven voorstaan, preken. Hoe is de situatie vandaag? Helpt dat nieuwe perspectief ons daadwerkelijk? Wij mogen toch vragen in het spoor van de Heidelberg, wat nut u? Wat heb ik daaraan? Wat is het effect op de samenleving? Op de maatschappij, ons land, zei ik, Europa, gestempeld door de reformatie, is er vandaag iets wat daarop lijkt? En dan bedoel ik dat in de zin, is er werkelijk een honger naar het woord en het brood des levens? Wij kunnen toch zonder overdrijving zeggen dat het woord van God wordt veracht, het huis van God wordt verlaten, de naam van God wordt gelasterd, alom en overal. De Bijbel als een oude almanak, als een gesloten boek, of met oud papier gezegd, of op een plankel gezegd. Wat gebeurt er? Ook in maatschappelijk opzicht, vanuit het kerkelijke leven. Als dit niet meer functioneert. De laatste decennia hebben ons toch wel duidelijk gemaakt. Aanvallen op huwelijk en gezin. De vaderloze maatschappij. Het in en in trieste van het leven. Van het begin in de moederschoot tot het einde van het leven. Liggen wij er nog wakker van dat er elk jaar meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot worden gedood. en wij opnieuw koploper zijn in heel de wereld om een wet op stapel te gaan zetten als God het niet verhoedt van het voltooide leven. Met al onze beschaving en zogenaamde verlichting zijn de gevangenissen een leger geworden? Lopen de stadions leeg? Kunnen we veilig over straat? Kunnen we de sloten van onze deuren halen? Die golf van secularisatie, die met de kracht van een orkaan over dit land en het werelddeel gaat, is die nog te keren? De dijken zijn doorgebroken. U moet voor uzelf maar lezen, als u thuis bent, Romeinen 1, het vervolg op vers 17, de versen 18 tot 32. Ik weet geen actuele hoofdstuk voor de situatie van vandaag. Het is openbaring van de toorn van God, van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, dat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dan, ik kan daar niet meer diep op ingaan, maar het is de moeite waard, die openbaring van de toorn. Want tot drie keer toe, zegt Paulus daar in dat verband, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouwen zijn verhit geworden, enzovoort, enzovoort. En gelijk het er niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Wat moeten we nu? Preken. Preken. De rechtvaardiging van de goddeloze. Door het geloof. Nee, ik weet wel, wij krijgen de beweging er niet in. En we hebben te doen wat onze hand vindt om te doen. Verkondigen dat evangelie van die rechtvaardiging, om niet uit genade door het geloof in Jezus Christus. Inscherpen. Bewogen, eerlijk en met een laatste ernst. Het kruis van Christus in de samenhang van heel de godsopenbaring. Geen ander evangelie, zegt Paulus. Geen ander evangelie. Bewaar het pand u toebetrouwd. En dat betekent meer dan een kerkelijk blaadje. De boodschap kerkelijk verwoord en kerkelijk geëikt. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22 en 23, de Heidelberger Catechismus, zondag 23, het evangelie van de rechtvaardige, nee, niet van de vrome, maar van de goddeloze, want die rechtvaardiging van de vrome, daar heeft de kerk zich al veel te lang aan vertild. Verkondigen het aloude, maar fonkelnieuwe evangelie, dat geeft vandaag perspectief. Staan in de bressen, zegt Ezechiël, die geslagen zijn. Want dit, broeders, is het evangelie van de enige troost, beide, in leven en in sterven. Wij zingen Psalm 74.